Goedenavond. We gaan weer op bezoek in een gevangenis. We zijn al in verschillende geweest, in Egypte, in de woestijn, in Gaza, in Samaria zijn we geweest, in Babel en nu in de stad Jeruzalem. En we bezoeken daar de profeet Jeremia, die daar enige tijd gevangen heeft gezeten. Eerst lezen we samen Jeremia 32, de versen 1 tot en met 18. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, in het tiende jaar van Zedekia, koning van Juda. Dit jaar was het achttiende jaar van Nebukadnezar. Het leger nu van de koning van Babel belegerde toen Jeruzalem, en de profeet Jeremia was besloten in het voorhof der bewaring, dat in het huis van de koning van Juda is. Want Zedekia, de koning van Juda, had hem, Jeremia dus, besloten, zeggende: waarom profeteert gij, zeggende: zo zegt de Heere, ziet, ik geef deze stad in de hand van de koning van Babel, en hij zal ze innemen, en Zedekia, de koning van Juda, zal aan de hand der Chaldeeën niet ontkomen, maar hij zal zeker gegeven worden in de hand van de koning van Babel, en zijn mond zal tot de zelfsmond spreken, en zijn ogen zullen de zelfsogen zien. En hij zal Zedekia naar Babel voeren, en al daar zal hij zijn, totdat ik hem bezoek, spreekt de Heere. Ofschoon gij tegen de Chaldeeën strijdt, gij zult toch geen geluk hebben. Jeremia dan zeide: des Heeren woord is tot mij geschied, zeggende: zie, Hanamiel, de zoon van Salem, uw oom, zal tot u komen, zeggende: koop u mijn veld dat bij Anatoot is, want gij hebt het recht van lossing om te kopen. Alzo kwam Hanamiel, mijn ooms zoon, naar des Heeren woord tot mij in het voorhof der bewaring en zeide tot mij: koop toch mijn veld, het welk is bij Anatoot, dat in het land van Benjamin is, want gij hebt het erfrecht en gij hebt de lossing, koop het voor u. Toen merkte ik dat het des Heeren woord was. Dies kocht ik van Hanamiel, mijns ooms zoon, het veld dat hij bij Anatoot ligt, en ik woog hem het geld toe 17 zilveren sikkelen. En ik onderschreef de brief en verzegelde die en deed het getuigen betuigen, als ik het geld op de weegschaal gewogen had. En ik nam de koopbrief, die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen, en de open brief, en ik gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machsea, voor de ogen van Hanamiel, mijn ooms zoon, en voor de ogen der getuigen, die de koopbrief hadden onderschreven, voor de ogen van al de Joden, die in het voorhof der bewaring zaten. En ik beval Baruch voor hun ogen, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, zo de verzegelde als deze openbrief, en doe ze in een aarden vat, opdat ze vele dagen mogen bestaan. Want, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zullen nog huizen en velden en wijngaarden in dit land gekocht worden. Voorts nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de Heere, zeggende: ach, Heere, Heere, zie, gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. Gij die goedertierenheid doet aan duizenden, en de ongerechtigheid der vaderen vergeldt in de schoot hunner kinderen na hen. Gij grote, gij geweldige God, wiens naam is Heere der Heerscharen. Tot zover het gedeelte uit Jeremia 32. Jeremia is al op jonge leeftijd, zeer jonge leeftijd, geroepen om profeet te zijn, en de Heere zei gelijk tegen hem dat hij een zwaar leven zou krijgen, en dat heeft hij dan ook gehad. een zwaar leven, omdat het woord dat hij sprak niet geloofd, ja, verworpen zou worden, en hij zelf zou ook verworpen worden, en ook nog een tijd in de gevangenis terechtkomen, en ook nog op een gegeven moment in die modderige kuil. Het is als volgt gegaan met zijn gevangenschap. Nadat Jojakim de boekrollen verbrand had, die Jeremia geschreven had, beval hij deze profeet Jeremia gevangen te nemen, samen met Baruch, de schrijver, de vriend van Jeremia. Maar de Heere verborg hem. En dat betekent dat niemand die hem zocht hem kon vinden. Als Jeremia later dus wel gevangen gezet wordt en in de gevangenis terechtkomt, dan is dat dus onder Gods toelating. Daarna kreeg je Jojachin en tenslotte dan de laatste koning voor de wegvoering Zedekia. Babel heeft de stad belegerd een tijd en het leger van Babel van Nebukadnezar is voor een tijdje weggetrokken geweest om naar Egypte te gaan en daar te strijden. En in die tijd wil Jeremia de stad uit. De poortwachter houdt hem echter tegen en de vorsten zetten Jeremia gevangen, want hij wordt beschuldigd dat hij wil overlopen naar de vijand. Hij komt dan in een gevangenis terecht die donker, vochtig en kil is. De Bijbel noemt dat de kotjes, dat zijn gewelven onder de grond, is van cisternen, hè. En die stonden dan wat droog in die tijd dat Jeremia er zat, maar het was echt een hele nare kelder en heel slecht natuurlijk voor je gezondheid. Maar op een dag liet koning Zedekia Jeremia stiekem bij zich komen om het woord van God, dat hij overigens al wist. Maar hij dacht, misschien is God van gedachten veranderd. Nou, dat is niet zo. Zedekia moest van gedachten veranderen en zich bekeren tot de Heere. Dus Jeremia spreekt opnieuw hetzelfde woord wat hij al steeds gesproken heeft en kondigt de ondergang van Jeruzalem aan als een straf op de afgoderij en de vele zonden van Israël. Maar op dat moment smeekt Jeremia ook om uit die vunzige kerker gehaald te worden, die onderaardse gewelven. Hij zegt ook dat ik daar, o koning, niet sterven. Nou, de koning geeft er gehoor aan en dan wordt hij naar de voorhof gebracht, de voorhof van de gevangenis. En hij kreeg daar elke dag één brood, totdat al het brood op was. Toen de stad viel, zat Jeremia daar dus ook nog. Hij zat daar samen met anderen in een grote voorhof. Het was wat aangenamer natuurlijk dan die kotjes, die onderaardse gewelven, in dat voorportaal, maar toch, hij was gevangen. Er was wel enige vrijheid, mensen konden hem bezoeken, zoals ook uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben duidelijk wordt. En steeds weer herhaalt hij daar de woorden van God, dat ze niet hoeven te hopen op redding, of ze moeten zich bekeren tot de Heere, de eenvoudige boodschap van zonde en genade. Maar ze luisteren niet. En de vorsten ergeren zich eraan, dat zijn de leiders van het volk, en willen er nu echt een einde aan maken. En Jeremia moet gedood worden. En de slappe koning Zedekia geeft toestemming. En Jeremia komt vanuit zijn gevangenis in die vreselijke, modderige put terecht, waarin hij langzaam wegzakt, uiteindelijk stikt. Hoe diep kan het gaan? Heeft de Heer hem eerst beschermd dat ze hem niet konden vinden toen de koning hem zocht? Nu hij daar naartoe moet, is het dan toch blijkbaar Gods weg. Maar toch zal het zijn einde niet zijn. Zijn taak is nog niet ten einde. Hij moet later ook nog profeteren. Hij moet de stem van God zijn in die moeilijke omstandigheden. Maar stel u zich het ogenblik voor, vanuit de gevangenis, je denkt vrij te komen en dan word je naar zo'n tuin gebracht met zo'n verschrikkelijke kuil en daarin gegooid. Wel, we weten dat hij er ook weer uitgehaald is door Ebed-Melech, een dienaar van de koning. Knecht van de koning betekent die naam dus ook, hoe zijn echte naam is geweest. Dat weten we niet, maar die stond aan de kant van Jeremia, we kunnen ook zeggen aan Gods kant. En hij is daarvoor ook rijkelijk beloond. De Heer heeft later gezegd, ik zal u redden uit de hand van dit volk, van het volk der Babyloniërs. Maar goed, 18 maanden is Jeremia opgesloten geweest, afgezonderd van de buitenwereld. Het werd heel erg in Jeruzalem. Er werd zelfs mensenvlees gegeten. Begraven kon men de mensen niet meer, er was geen ruimte meer voor, men kon amper de stad uit. De pest brak uit en een grote angst onder de bevolking. En op een gegeven moment komt de vijand de stad binnen. Velen worden gedood en weggevoerd. En Jeremia wordt dan door toedoen van Nebukadnezar bevrijd. Omdat hij aan het woord van God had vastgehouden, nota bene. Later wordt Jeremia meegevoerd naar Egypte. Dat is ook een hele moeilijke weg voor hem geweest. En hij staat door woedende volksgenoten gestenigd en zo aan zijn einde gekomen. Maar de geschiedenis van Jeremia 32, die we samen hebben gelezen, speelt zich af 1 jaar voor de val van Jeruzalem, toen Jeremia dus in de voorhof gevangen genomen werd, waar dus mensen gewoon op bezoek konden komen. En dan zegt de Heere dat hij bezoek zal krijgen. Van tevoren weet hij dus van de komst van Hanamiel af. Hanamiel is een zoon van oom Sallum. Dat is een oom dus van Jeremia, oom Sallum. En die zoon Hanamiel zal hem bezoeken. Hij is ook net als Jeremia afkomstig uit Anatoot. En hij bezoekt Jeremia en vraagt hem of hij een akker wil kopen. Hij heeft waarschijnlijk een schuld. En hij heeft geen geld om dat te betalen, dus hij wil de akker verkopen en die is eigenlijk familiebezit. En Jeremia is de losser en hem komt dan het bezit van die akker toe. En hij vraagt of Jeremia dan die akker wil kopen. En de erfenis van de vader gaf me niet zomaar aan vreemden over, vandaar dat nu Jeremia wordt gevraagd. Ja, en dan doet Jeremia dat, hij wist van tevoren dat dat zou komen, hoewel iedereen in de gevangenpoort, er waren dus meer gevangenen, er wel vreemd van opgekeken hebben, want het land was al grotendeels door het leger van Nebukadnezar verwoest, en wie koopt er nu in deze omstandigheden, nu Nebukadnezar het volk zal wegvoeren, een veld, een akker. Dat is toch eigenlijk onzin wat Jeremia doet. Misschien heeft hij dat ook wel eerst gedacht, maar de Heere heeft hem die opdracht gegeven. Maar de Heere gaat ook zeggen waarom hij dat moet doen. Die koop van de akker, Jeremia, is niet zinloos. Het is geen dwaasheid. Al naderde dan schijnbaar het einde, toch zal dat het definitieve einde niet zijn. God zal weer terugkomen aan zijn verbond gedenken. Het verbond dat hij niet zal schenden, tot in der eeuwigheid niet. Het verbond zal hij handhaven en ook de verbondsbeloften dus. Dat land had hij de vaderen gegeven en ze zouden er weer terugkeren. De uiteindelijke verbondsbelofte, de komst van de zaligmaker, zou ondanks de zonde van het volk doorgaan. En dat is een wonder. Elke belofte wordt vervuld, maar altijd omdat God het beloofd heeft en nergens andersom. Want de belofte, de vervulling van de belofte, wordt zo verzondigd. Jeremia heeft de ondergang van het rijk voorspeld en nu moet hij toch die akker kopen. Want hij heeft ook de belofte van herstel gepredikt. Het heerlijke hoofdstuk, hoofdstuk 31, gaat aan dit hoofdstuk 32 vooraf. En daar heeft Jeremia heerlijke woorden gesproken in de naam van God over een herstel en een vernieuwing van het verbond. Dus de koop van die akker onderstreept dat er een herstel zal komen en een terugkeer. God zou genade bewijzen, wel in de weg van het recht. De straf moest gedragen worden. Zo doet de Heere het nog, nadat de straf gedragen is op Golgotha, geeft de Heere aan zondaren zijn genade. En in die omstandigheden zou het heel normaal zijn, logisch zouden we zeggen, dat Jeremia zei, dat doe het niet, ik koop die akker niet, want je ziet toch hoe, in welke vreselijke omstandigheden we verkeren. Maar Jeremia mag ook geloven in de terugkeer. Hij mag erin geloven. Juist omdat God het heeft gezegd, juist omdat God een verbond heeft gesloten, en dat is voor Jeremia een heel groot wonder. Zal iets voor de Heere te wonderlijk zijn, hebben we gelezen. Geen wonder is voor hem te groot, wat hij wil, dat zal hij doen, en dat om zijn grote naam, om dat verbond, en om de Heere Jezus Christus. Jeremia koopt dus die akker, want hij weet, alles komt goed. Dat is nu het geloof. In de gevangenis zitten, onder erbarmelijke omstandigheden, weten dat de stad verwoest zal worden en de tempel, en dan toch een akker kopen. En het geld betalen aan die man die er komt vragen. Ja, geloven in de vervulling van de belofte, ook dat is een wonder. En dat mag Jeremia hier doen. De vervulling dus van de belofte is groot, maar het geloof in de vervulling van de belofte is ook groot. Dan leert een mens afzien van alle omstandigheden, van alle onmogelijkheden, van alles wat in de weg staat, en leert hij op God alleen te zien. Dat is het geloof. Dus als de Heer eerst zegt, je neef komt eraan en later komt hij, dan weet hij dat het echt van de Heer is en daarom gaat hij onbekommerd verder en koopt hij die akker, ook al heeft hij die akker nooit meer gezien, want hij is dus een tijdje nog in het land Kanaan gebleven, maar later meegevoerd naar Egypte en daar gestorven. Maar hij gelooft het woord van de Heere dat het allemaal in dat land weer goed zal komen en dat de Heere aan zijn genade zal gedenken. Hij mag dus afzien van de omstandigheden, gelukkig als een mens dat doen mag. Als hij vasthoudt aan het woord van God, dat is een vaste gang in het geloofsleven, dat altijd weer beproefd wordt, maar met de beproeving geeft de Heere toch ook altijd weer uitkomst of zicht op de uitkomst. En mag het wel zijn, maar de Heere zal uitkomst geven. Het kan moeilijk worden in allerlei persoonlijke omstandigheden. En dat kan vastlopen, ook in geestelijk opzicht. Zalig worden zal gebeuren, al woedt Satan. En al speelt de zonde op, en pleegt de wereld zijn aanslagen. Jeremia mag er overheen zien, maar wel in de weg van het gebed. Hij zegt niet, oh ja, dat komt wel goed, de Heer heeft dat beloofd, maar hij gaat wel bidden, hij gaat wel vragen aan de Heer, en in die weg komt de Heere over en geeft hij hem rust. Dus de grond van het geloof ligt in de belofte Gods, in de belovende God, in Christus Jezus en alle beloften. Amen. Om zijn persoon en zijn werk zal er verlossing komen en wordt dat een heerlijke psalm. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Jeremia in de gevangenis, een heel moeilijk leven. Hij komt op een gegeven moment uit die put. Hij stinkt vreselijk om in die modder een tijd te moeten verblijven. Met de dood voor ogen, maar hij komt er weer uit. En ook dat is voor hem een bemoediging. De vijand kan niet verder gaan dan dat de Heere wil. Is dat ook voor u, luisteraar, een moedgevend feit? Of ziet u ook nog op de omstandigheden? Wat zijn we daartoe toch geneigd? En dan kunnen we daardoor alle moed verliezen. Maar de Heere vraagt om op hem te zien. En daarom geeft de Heere ook nu, in deze tijd, hoopgevende momenten. Hoop door zijn woord en geest. Hoe kun je bijvoorbeeld in de kerk door de prediking boven alles uitgetild worden en even vergeten de werkelijkheden, het zijn echt werkelijkheden, de vijand die zo machtig is en het wereldgebeuren dat zo verontrusten kan en de onmogelijkheden waarin je terecht kan komen, zelfs ook door eigen schuld, maar de Heere kan je er bovenuit tillen. Zalig die hem verwachten. En dat is dan ook wat het leven van het geloof doet. Wat diezelfde psalm ook zegt, ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, dat kan echt een wezenlijke vraag zijn. En daarom, Jeremia kende het gebed, uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, dat ik in mijn druk versmacht. Het is altijd weer vragen om een wonder, want we hebben het niet verdiend dat de Heere nog naar ons om zou zien, dat alles weer goed zou komen, dat er straks een nieuwe hemel boven een nieuwe aarde zal zijn, dat de vrede komt in het hart van hen die op de Heere hopen. Nee, het is alles onverdiend. En dat wordt ook in diezelfde psalm 130 beleden, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar het spreekt ook alles van vergeving en dat alles reinigende en alles bedekkende bloed van de Heer Jezus. Maar nee, er is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. En het woord van God vasthouden, al veranderde aarde haar plaats, zegt Psalm 46, dat is echt genade. Dat is echt het werk van de Heere, die het geloof werkt en versterkt in het hart. Jeremia wordt er dus werkzaam mee met al deze dingen. En zo gaat de Heere wijzen op de vastheid van het beloftewoord, ook al komt de dood. En dat komt voor Jeremia dus ook. Hij zal door zijn eigen volksgenoten, zoals wordt geleerd, om het leven worden gebracht. Ontzettend toch, zoals de Heer Jezus ook door zijn eigen volk is verworpen. Maar toch, dwars door alles heen, gaat de Heer naar zijn doel, de verlossing van een ellendig zondaarsvolk. En zo blijft genade over. En in de weg van de werkzaamheden aan de troon van Gods genade komt er vastigheid en zekerheid en rust en vrede, ook al is dat bij ogenblikken, maar het is er dan wel. En God bevestigt op het gebed van Jeremia zijn woord, ik zal hun gevangenis wenden, zegt de Heere. Want zoals Jeremia in de gevangenis zit, zo zal het volk Israël ook in de gevangenis gaan, in de Babylonische gevangenschap. En dat voor 70 jaar. Dat is nog wat anders dan een eeuwige gevangenis. Die bestaat ook. Maar Jeremia mocht verlost worden voor een ogenblik en weten, hij zal eeuwig verlossen. Ik zal hun gevangenis wenden. God zal het onmogelijke doen. En dan dat woord dat we meer tegenkomen in de Bijbel, zou mij enig ding te wonderlijk zijn. En het antwoord is dat van de Heere op die vraag van Jeremia, hoe moet het allemaal? Geen ding is te wonderlijk. Leer afzien van jezelf. God zal de God des heils wezen, omdat er geen verandering bij hem is, nog schaduw van omkering. En zo bent u misschien ook gevangen op dit moment. Niet letterlijk, maar toch, u voelt zich een gevangene, vast aan allerlei banden en boeien. U ziet op de onmogelijkheden van uw kant, u kunt zich er niet uit bevrijden, maar de Heere is getrouw. Om het werk van Christus zal hij opening der gevangenis geven. Dank voor uw aandacht en laten we nu de Heere om zijn zegen vragen. Dit woord, Heere, laat het worden toegepast, mogen dalen in het hart dat er behoefte aan heeft, of het oog openen als we nog niet zien op de weg die u gaat door dit leven. Van onze kant wordt het onmogelijk, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. En van eeuwigheid af gaat u dwars om door alles heen naar uw doel toe. En dat wilde u ook, Jeremia, en wilt u al uw kinderen leren. Laat het geloof in onze harten mogen worden gewerkt door uw Heilige Geest en ook gesterkt en bekrachtigd mogen worden. Ook door deze geschiedenis. Gedenk ons persoonlijk, Heere, in alle omstandigheden van het leven die u volmaakt bekend zijn. Gedenk ons met allen die ons lief en dierbaar zijn. Zegen de gehele gemeente. Gedenk aan de ouderen, de jongeren, de kerkenraad, onze predikant, broeder van Voorthuizen, wilt u die ook gedenken en zo tezamen in uw trouw en goedheid nog het nodige schenken. Vergeef genadig onze zonden. En wil nog horen, om Jezus wil, amen. En we hopen dan weer tot een volgende week.